En dat ik daar misschien in journalistiek heel erg ook naar die donkere kant ben gaan zoeken. Naar al die mensen die het moeilijk hadden. Dat ik dacht van, ik wil die verhalen in ieder geval wel licht geven. Of die verhalen naar buiten brengen van al die vrouwen vooral ook. Die hun verhaal niet vertelden. Ja, ze was een meisje van 4 jaar. En op een dag werd ze meegenomen door haar moeder. Die pakte haar bij haar hand. En ze dacht van, wauw, nu ga ik ontdekken wat alle grote meisjes weten. Ja. Er is een soort geheim. Eindelijk word ik ingewijd in het geheim.
Oh, wat heftig.
Ja, en toen kwam natuurlijk een vrouw bij. Haar benen werden gespreid. En haar clitoris, maar ook haar schaamlippen. Alles is weggezaagd met zo'n bot scheermesje. En ineens was er een stem naast mij en die zei, schrijf mijn boek. En ik dacht, ja, hallo. Ben ik hier gewoon even voor mezelf? Ja. En dan heeft toch iemand van zegt, ga je even mijn boek schrijven? Dus ik was.
Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 210. Trauma, je bent gek als je het niet hebt. Een dieptegesprek met Christine Pannenbakker. Mijn naam is Vilna van Betten. En ik heb er super veel zin in.
Hallo lieve dames en mensen. Wauw, soms zijn er gewoon van die cadeautjes, zoals vandaag. Dan zit ineens Christine Pannenbakker bij me aan tafel. En prachtige boeken schrijft zij. Ik heb hier 2 voor me liggen. De Maagd is terug, die heb ik net gekregen, over Jeanne d'Arc. Ik wil het toch heel even kort over hebben, want ik heb hem nog niet gelezen. Hij trekt me meteen.
Ja.
En Trauma, je bent gek als je het niet hebt, die je samen met Robert Bridgman hebt geschreven.
Ja.
Je geeft schrijfweken, je coacht mensen inschrijven. En je zegt, Trauma was zo'n boek, dat rolde er echt uit.
Ja.
Wat maakte dat het zo rolde? Gezien welkom trouwens.
Ja, dankjewel. Heel fijn. Heerlijk om bij jou te zijn.
Nou, ja, nou dito. Heel fijn.
Ja, het was Trauma, dat was voor mij iets waarvan ik dacht, dat heb ik niet.
Oh.
Want ik heb heel lang in de journalistiek gewerkt. En daar ontmoette ik allemaal mensen die echt iets hadden meegemaakt. Dus trouwen met de grote T. Dus ik ben heel veel in oorlogsgebieden geweest. Ik heb vrouwen geïnterviewd met die slachtoffer waren geworden van vrouwenbesnijdenis. Vrouwen die in een eenzame opsluiting hadden gezeten. In death row. Nou, heel erg altijd op zoek gegaan naar de hele grote, heftige verhalen. En ja, dus ik dacht, ja, trauma, dat is voor die mensen die, weet je, die de oorlogsgebieden zitten, die hongersnood hebben meegemaakt, die zijn besneden.
Echt iets hebben meegemaakt.
Wie ben ik nu om te zeggen dat ik trauma heb? En ik sprak Robert en die zei tegen mij, je bent gek als je het niet hebt.
Oh, en
daar komt
zo
die titel dus ook vandaan.
Oh, wat goed.
En toen zei hij van, juist die traumatjes met de kleine T, waar jij het niet over wil hebben, die je zo lekker onder dat tapijt veegt, die zijn fnuikend.
Ja.
En ineens, ik moest zo huilen, omdat ik ineens voor mijn gevoel toestemming kreeg. Om alles wat gewoon in me zat, waarvan ik dacht van, nou ja, ach, het valt wel mee. Er zijn wel mensen die het erger hebben. Ineens mocht dat verhaal naar buiten komen. En zijn wij gaan samenwerken, inderdaad, te gaan kijken van, wat is dat trauma nu? En als je juist aan de slag gaat met dat trauma met de kleine T, wat gebeurt er dan?
Ja. En was dat ook dus van jou, die journalistieke interesse die daar dan achter zat?
Ja.
Want aan de ene kant ervaarde je meteen, het raakt mij en ik doe er wat mee. Er gebeurt wat in mij. Dus dat triggerde ook ergens iets. En daar kwam ook die andere kant van, hè, maar wat is dat dan?
Ja.
Ik heb toevallig vandaag ook iemand gesproken, die heet Petra Scherpenhuizen. Die heb je haar begeleid in het boek Schuld.
Ja.
En ik heb 1 ezelsoortje gemaakt in dit boek. Dat ik dan toch even in dit kader wil voorlezen. Want dat was een zin die bleef hangen bij mij. En dat was, kennelijk verwacht je van jezelf dat het je allemaal niet raakt wat er gebeurd is.
Oh, ja.
Dat is hem, hè?
Ja. Ik heb het gewoon een keer zo. Ja. Ik kan het weer horen. Ja.
Bij mij gebeurde precies hetzelfde.
Ja. Ja.
Raakt, hè, die zin.
Zeker. Ja.
En dat zij dus ook zegt, ja, ik weet het niet. Hè? Dus jezelf niet hebben toegestaan Omdat je verwacht van jezelf dat je dienend moet zijn voor de ander. Ja. Of dat je moet voldoen. Of dat je niet kwetsbaar mag zijn. Ja.
En dienend. En mijn broer bijvoorbeeld is heel erg ziek. Weet je, dan dacht ik ook altijd van ja. Maar hij heeft echt iets.
Dus je hebt jezelf altijd minder...
Van, nou, het is allemaal wel...
Ja, ik mag van geluk spreken, want ik ga toch goed. En er is toch nooit echt iets ergs gebeurd.
Ja, en eigenlijk weet je, achteraf denk je wel van... misschien zijn er wel erge dingen gebeurd. Maar ik was... op de school voor journalistiek was ik heel erg aanhanger van het utilitarisme. Van, dat gaat ervan uit van dat je heel veel goede dingen doet voor de wereld. En dat je altijd denkt van... Wat doe ik? En hoe dient dat de mensheid? Dus dat je altijd ook... Je brengt jezelf geluk. Maar daarmee breng je nog meer geluk naar anderen toe. Ja. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht van ja, dat is echt de stroming die volledig bij mij past. En, maar de grondlegger daarvan... John Stuart Mill. Hij was dat ook helemaal gaan volgen. Die was echt zo opgevoed. Zijn vader die wilde laten zien... van als je iemand opvoedt volledig in geluk... en dat hij zelf gelukkig is... maar ook alleen maar bezig is om andere mensen gelukkig te maken... ja, dan krijg je een andere wereld. Dus je had hem bijna als een soort laboratoriumratje grootgebracht... van oké, zo gaan we dat dan doen. En hij was toen hij puber was helemaal van ja... hij was discussiegroepen begonnen en helemaal daarvoor gaan staan... En toen kwam hij in een depressie.
Ja, ja, ja. Ja.
Omdat er was niks anders mocht te bestaan. Dat het was geluk. Alleen maar het geluk. En toen zei hij van achteraf heb ik ontdekt dat passief geraakt worden door geluk het grootste geluk brengt. Dus door mooie gesprekken, door poëzie, door mooie boeken te lezen, muziek in de natuur te wandelen. Ja. En dat herken ik ook heel erg.
Ja.
En dan is het niet altijd een heilig moeten van ik moet nu gelukkig zijn.
Nee, precies. Het is maar, geen kramp.
Nee. Het mag gewoon.
Het ontstaat als je jezelf toestaat dat alles er mag zijn.
Ja.
In het nu.
Ja.
Dus je hing eigenlijk een beetje aan dat geluk.
Ja.
Ook als een soort kramp.
Ja.
En daarnaast had je er tegenover, zeker in je vroegere tijden als jong meisje gezien. Ja, de zorg is nodig voor iemand anders.
Ja.
Dat natuurlijk ook indirect een boodschap bij zich heeft. Van ja, die ander is toch belangrijk of heeft het meer nodig.
Ja.
Dat heeft dan ook een effect, hè? Dus ik zet mezelf al wat meer op de achtergrond. Of ik laat het maar. Ze hebben het al zo zwaar.
Ja.
Niet te veel opeisen.
Ja.
En nu, hoe is dat nu?
Merk ik dat het heel erg is veranderd. Ik denk wel dat ik een soort aan de goede kant ben geboren van het geluk. Dat ik heel erg... Mijn natuurlijke staat is wel heel erg geluk.
Mm.
Dus ik zie wel heel snel ook de zonnige kant. En een beetje zo... Een soort positiviteit.
Je zit een lekker hoge energie in basis.
Ja, en dat zit heel erg in. Alleen heb ik wel ontdekt van dat als je ook mag zakken van in de dingen die niet goed gaan, dat daardoor er pas veel meer echt geluk nog bij is gekomen. Of dat het nog rijker is geworden. En dat ik veel minder word teruggetrokken als er dingen gebeuren van... Oh ja, wacht, maar dat het veel stabieler is daardoor in mezelf.
Ja, want zonder donker geen licht en zonder licht geen donker.
Ja.
En eigenlijk was het misschien daarvoor dat het donker er ook niet zo mocht zijn.
Ja.
En dat kwam misschien wel weer uit het feit dat je altijd voor de ander er moest zijn. En dat de ander belangrijker was en ik mag eigenlijk niet zeuren. En niet verwachten die je zelf ook oplegt, hè, want die dingen ontstaan.
Ja.
En dan komt er een ontkenning op het donker.
Ja.
En zat daar ook nog op, ik mag niet kwetsbaar zijn. Had jij die ook?
Ik denk dat ik die minder had, maar wel... Ik denk eerder dat er een soort schuldgevoel zat, ook wel op mijn geluk. Dat ik ook dacht van, ja, maar weet je, zoveel geluk. Er moet van nu al iets ook gaan gebeuren. Want
oh ja, het mag niet te lang goed gaan. Ja,
dat is ook wel van, er moet wel ergens een balans zijn. En dat ik... Ik denk ook ergens dat ik geluk op een gegeven moment... ik las het boek van Anna Karenina van Tolstoj.
Ja.
En de eerste zin daarin is... alle gelukkige gezinnen die lijken op elkaar... en alle ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen manier. En toen dacht ik echt van... Oh, maar dan is geluk misschien wel heel oppervlakkig.
Mm.
En dat wilde ik niet. En ik was ook nog puber, weet je wel. Toen dacht ik van shit zeg, ik ben zelfs een gelukkige puber. En dat is wel heel, heel dramatisch.
Ja,
ik weet dat op dat moment nog heel erg geweest. En dat ik daar misschien in journalistiek heel erg ook naar die donkere kant ben gaan zoeken. Naar al die mensen die het moeilijk hadden. Dat ik dacht van, ik wil die verhalen in ieder geval wel licht geven. Of die verhalen naar buiten brengen van al die vrouwen vooral ook. Die hun verhaal niet vertelden. En ik denk van, als je het dan hebt over trauma. Zo de trauma van afgescheidenheid. Toen noemde ik dat niet zo. Maar achteraf heb ik dat zo, ben ik dat zo gaan zien. Dat is volgens mij gevoel het ergste trauma. Het gevoel dat je alleen ervoor staat. Dat je je mond moet houden. Dat het er niet mag zijn. Mm. En ook daardoor misschien ook heel veel vrouwen die in gevangenschap hebben gezeten. Ook gesproken daarin. En op een dag had ik een interview met Waar is Diri? Dat is die vrouw. Ze heeft Mijn Woestijn geschreven. En zij is een beetje de voorvechter tegen vrouwenbesnijdenis.
Oh, ja.
En ik had een interview met haar. En ze had er helemaal geen zin in. Dus normaal gesproken hebben mensen zo'n interview. Ja, en hebben ze iets van, ik ga mijn verhaal vertellen. En ze had zo'n petje over de gezicht getrokken van echt, weer dit verhaal vertellen. Dus ik kreeg ook helemaal geen contact met haar. En als ik iets vroeg, dan liep ze af en toe gewoon weg. Dat ik dacht, wat gaan we nu doen? En op een gegeven moment kwam ze terug. En toen vertelde ik van, ik schrijf eigenlijk al jaren over vrouwenbesnijdenis. En ineens had ze zoiets van, misschien kunnen we dan iets gaan doen. Want het komt ook voor nog zo in Europa. En hebben we elkaar gevonden. En toen ging ze elkaar verhaal vertellen van, ze was een meisje van 4 jaar. En op een dag werd ze meegenomen door haar moeder. Die pakte haar bij haar hand. En ze dacht van, wauw, nu ga ik ontdekken wat alle grote meisjes weten. Er is een soort geheim. Eindelijk word ik ingewijd in het geheim.
Oh, wat heftig.
Ja, en toen kwam natuurlijk een vrouw bij. Haar benen werden gespreid. En haar clitoris, maar ook haar schaamlip. Alles is weggezaagd met zo'n bot scheermesje. En ze zei toen van, ik wilde sterven. Want het deed zo'n pijn. Maar ze stierf niet. Nee. Ze bleef leven.
Ja.
En ze zei van, wat haar uiteindelijk het meeste pijn heeft gedaan, los van de pijn die ze letterlijk fysiek had ervaren, is die pijn dat je moest zwijgen.
Ja.
Ze zei van, iedereen had het meegemaakt. Je zusjes vertellen het niet. Je moeder vertelt het niet. Iedereen zwijgt.
Nou, sterker nog, ze hemelde het op. Want dat was het moment van, daar werd je dan vrouw. Of daar werd je dan, dat was, als je dat gedaan had.
Ja, maar ze zei van, in haar omgeving werd er gewoon niet over gesproken. En ze zei van, dat
omdat ze er wel met zo'n verwachting heen ging van,
ja, maar ze dacht van, er gaat iets moois gebeuren.
Ja, dat bedoel ik. Dus er lag een soort positieve verwachting.
Van het gevoel van, die komen terug. En dan hoor je ergens bij. Maar wat het dan was, wat je ging ondergaan, daar dat werd dus niet over gesproken.
Maar ook de pijn niet en de totale ontkenning. Ja. Sterker nog, het werd bijna verheerlijkt. Ja. En daarmee werd het dus onderdrukt.
Ja.
En dat is die wond van die afgescheidenheid. Ja. Hè? Dus dat we dan iets meemaken. Zelfs het gevoel van, ik wil sterven, dat lukt niet. En daarna wordt het doodgezwegen, weggedrukt. Ja. En dan blijft die energie nog wel in je lichaam zitten. En dat hebben we niet in de gaten, want iedereen doet er zo over. Dat maakt dan ook uit. En vervolgens, komende jaren later, komt dat natuurlijk als een boemerang terug.
Ja.
Want hoe ging dat dan bij jou? Want je zegt, eigenlijk heb ik best wel veel dan onderdrukt of onder de noemer van, ik ben niet zo erg, weggehouden. Kreeg jij op een gegeven moment dan wel klachten of merkte je aan jezelf dat je jezelf verloor? Was er iets bij jou wat signalen gaf dat er mogelijk wel sprake was van dit kleine teetje, zeg maar?
Nou, ik kon het enorm goed verbloemen allemaal. Van, dat het. En ik denk dat wat er gebeurde is dat alles wat ooit soepel ging, dat lukte allemaal niet meer. Soms had je zoiets van, dan wil ik dat. En dan bijna als vanzelf gebeurde het. En nu zat er alsof alles op slot ging. Er waren allemaal poorten. En het leek alsof iedereen die op slot had gedaan. En dat ik aan die deur aan het rammelen was. Van,
er zat geen flow meer. Waar uitte zich dat in? Was dat in je werk of in je relatie?
Werk, in mijn relaties. Ik kwam toen ook in een hele moeilijke echtscheiding terecht. En ook vol schuldgevoel. Want dan, ik was ook nog met een vrouw. En dat was
Vond mijn ex-man
ook niet van, jeetje, wat verraad je daarin? Dus ik werd steeds kleiner. En daarvoor was ik zo iemand met wapperende haren en vrolijke jurken op straat. En ik was echt zo'n grijze muis die binnen zat. En dacht van, ik moet nu ook echt de schuld op me nemen. En ik heb ook misschien wel het katholieke achtergrond. Pardon, mijn schuld op mijn schuld op mijn grote schuld zit er ook wel heel erg in.
Ja.
En dus ik ben daar ook maar naar gaan gedragen. Van dit was het dan.
En dat je ging een soort inhangen dat je dacht, nou ja, dat was nog niet het signaal van ga eens naar binnen en voel eens wat er allemaal in jou bedekt ligt inmiddels. Dat was nog niet dat moment.
Nee, ik was wel heel van aan het huilen toen. Ineens, weet je, dat je...
Om alles huilen.
Om alles huilen. En dus op een gegeven moment ben ik naar een kathedraal gegaan en ik was in die kathedraal en ik was daar gaan bidden van, ik weet het ook allemaal niet meer. En die vond ik ook al moeilijk om dan te zeggen van, ik weet het niet meer.
Ja, dat was echt het toegeven, het erkennen van jezelf. Ja. Dat was natuurlijk al next level.
Ja, en ik zat daar en ineens was er een stem naast mij en die zei, schrijf mijn boek. En ik dacht, hallo. Ben ik hier gewoon even voor mezelf? Ja. En dan heeft toch iemand van zeg, kan je even mijn boek schrijven? Dus ik was... Dus ik keek om me heen, maar er was helemaal niks of niemand. Ik dacht van, dat is raar. En weer, schrijf mijn boek. En ik ben ook niet iemand die stemmen uit de hemel ontvangt of zo. Dus het was voor mij echt heel raar, maar er was echt helemaal niemand. En ik keek en ineens zie ik het beeld van Jeanne d'Arc daar. Een prachtig beeld, dat zij met haar ogen dicht, met op een zwaard. En ik dacht van, zij is het.
En waar zag je dat beeld? Van, was dat in die kerk? Of
in
was
die kerk,
dat
ja.
Een visioen?
Ja.
Je zag echt het beeld in die...
Oh. En
in Reims, dus dat, je was in Frankrijk.
Ja.
Oh ja. Nou,
ik dacht ineens, ik wist ook niet, ik was daar naartoe gegaan. Ik dacht van, ik moet een weekje even weg uit alles wat er is. God mag weten. Dus ik dacht van, ik ga daarheen. Ik dacht van, het is nog een beetje buitenland, maar niet te ver weg. Nou, zo'n soort rare reden had ik toen nog bedacht.
Ja, ik snap het wel. Een beetje nog binnen handbereik. Ja.
En En ik dacht van, weet je, wat weet ik nu eigenlijk van haar? Weet je, ik dacht van, god, dat is dat meisje. Ze vocht in de 100-jarige oorlog. Ja. Die is toen naar de koning gegaan.
Die wilde ook het leger in.
Die moest heel hard vechten, maar het is niet goed met haar afgelopen. Dat was een beetje wat ik van haar wist.
Ik denk wat de meesten een beetje weten, die grote lijn.
Ja, en toen dacht ik wel van, nou, ik weet het niet, maar ik ga me nu in haar verdiepen. Ja, en ik heb echt het idee dat zij me heeft gered. Dat zij echt liet zien van, maar... Weet je, je hoeft niet te kloppen aan een deur. Je bent zelf de poort. Je bent het gewoon. Je kunt gewoon de poort zelf openen.
Ja, of een andere poort. Als het dan niet meer die poort hoeft te zijn.
Jij kunt het gewoon doen. En er zit een soort strijdbaarheid natuurlijk heel erg in haar. Maar ook wel heel erg de erkenning van het goddelijke. En dat God door je heen stroomt. En... wat ik van haar vooral heb geleerd, zij heeft zich nooit verdedigd.
Nee, knap hè?
Ja, dus, en dat was mijn, dat, daar ging ik steeds linksaf. Want ik ging me de hele dag verdedigen. Maar dat is niet waar. En ik heb ook nog, en ik heb deze foto's om het te bewijzen. En hoe meer ik me ging verdedigen, hoe kleiner ik werd. En alles kabbelt eigenlijk weg uit je leven op het moment dat je gaat verdedigen. En zij deed dat dus niet. Zij stond voor de jury.
Want ze stond voor de jury. En toen
zeiden ze, de jury zei tegen haar van, jij hebt bloed aan je zwaard zitten. En toen zei zij van, je kunt geen oorlog voeren met rozenwater.
Ja.
Het is niet van, maar ik heb vooral met een vlag gewapperd. Nee. Van, erkenning van, dat heb ik ook gedaan. En dit heb ik ook gedaan. Dus zij was inderdaad niemand. Zij was niet iemand die het met een prachtige strik erom allemaal ging verhullen. Nee, dit is het. En dit is het ook.
Ze nam verantwoordelijkheid voor alles wat ze deed.
Ja. En alles wat ze haar hebben verweten, dat is iets van prima.
Was het niet zo. Hè?
Ja.
En dat is de grootste knieval die je kan maken naar de erkenning naar jezelf.
Ja.
Dus is geen goed of fout, er is geen schuld. Ja, als jij weet hoe het zit, dan kun je ook sterven met die gedachte. Want de goddelijkheid blijft in je.
Ja.
Dat is een beetje dan de message.
Ja.
Want het is wel opvallend natuurlijk, Christine, dat jij daar... Dus eigenlijk zat je even de HEMA doorheen. Niks liep meer lekker. Je besluit, ik neem een break. Je komt daar, je vraagt om hulp. En je krijgt, schrijf mijn boek. was dat ook het moment dat je... Want je bent hem ook gaan volgen. Je hebt de stem gevolgd. Was dat ook het moment dat je voelde... misschien is zij wel de spiegel of gaat zij de les... Was dat al waardoor je er toch in bent gedoken?
Ja, en ik dacht van, het was zo'n echt goddelijke ervaring.
Ja, dat snap
ervaring.
Ik. Ja,
van,
die stem, waar kwam die vandaan?
Wat gebeurt hier nu? En weet je, als mensen... Je hebt natuurlijk mensen die de hele dag stemmen horen. Dan
is dat normaal. Is het, ja, maar voor jou was het echt...
Maar ik dacht echt van, oké, wat is dit? Nee, dan volg ik, want...
Ja, het komt nooit anders, ja.
Maar inderdaad, die bevrijding waar zij voor stond, maar ook heel erg... Ik denk ook van waar het uiteindelijk misging, is dat ze zei van... Ik voelde zeer letterlijk de afscheiding, het gevoel van afgescheidenheid. Die kwam, ze zat ook in die cel. Er zaten allemaal mannen bij haar in die cel die haar de hele dag... ze kon haar eigen gedachten niet meer helder krijgen, want de hele dag werd er tegen haar gevloekt en gescholden en gedaan. En toen ze... het staat ook ergens in die processtukken van... Ik moet weer de stilte vinden in mijn hoofd. En toen wisten ze van, ja, dan moeten we zorgen dat ze die niet meer kan krijgen. En ja, ergens heb ik ook het gevoel van dat daar ook die afgescheidenheid ervoor heeft gezorgd dat ze uiteindelijk gewoon toch onderuit is gegaan ook daarin.
Ja, is dat het?
Ja, ik denk wel, want ze zeiden bijvoorbeeld ook... zij hoorden natuurlijk de hele dag stemmen van God. En toen zeiden ze van, ja, dat is niet de stem van God... het is je eigen stem.
Ja.
En toen zei ze, ja, via je eigen stem komt de stem van God ook tot
ja.
je. En op een gegeven moment kon ze die eigen stem niet meer horen. En natuurlijk het verhaal is natuurlijk van dat zij mannenkleding, dat haar werd verweten. En ja, is uiteindelijk gedwongen om mannenkleding te gaan dragen.
Ja.
En zeiden ze van, we hebben haar. Ja, ik denk dat is denk ik zo het oppervlakkige verhaal.
Mm-hmm.
Maar wat er binnen in haar gebeurde... is ja, dat zij niet meer voelde van... Hey,
wie ben ik nou eigenlijk?
Ja,
maar dat is ook eigenlijk wel een beetje het verhaal van Maria Magdalena... ook weer in een van Geert Kimpen die ook hè, het verhaal... Jezus wordt benadrukt. Zij is eigenlijk hartstikke leidend in die tijd.
Ja.
En dan voordat Jezus sterft, komt hij nog één keer langs. Waar dus ook een vraagteken nu is, is hij wel gestorven? Vind ik ook interessant.
Ja.
Daar ga ik nu niet te veel op in, maar dat... Maria dan eigenlijk wordt gezegd door Jezus van... Ja, ze gaan jou als vrouw niet geloven. Dus ga maar als man mijn woord verspreiden. En zij gaat dan in die vintocht. Ik noem het ook echt een vintocht.
Ja.
Zij ontdekt dan ook van ja, dat is niet wat ik te doen heb. Hè? Dus dat is een hele battle met zichzelf. Met die afgescheidenheid die dan ontstaat.
Ja.
Om die vrouwelijkheid weer te omarmen. En dat is een hele eenzame weg die ze dan afgaat.
Ja.
Zij heeft die weg natuurlijk niet kunnen aangaan, want zij is op de brandstapel gegooid. Heb jij het idee dat zij, Jeanne d'Arc, want je zegt de maagd is terug. Wat bedoel je daar dan mee?
In mijn boek komt zij terug en spreekt ze ook tot ons.
Oh, wat geweldig.
Wij vrouwen, van wat op mensen ook, wat hebben we hier te doen? En ga gewoon alles erkennen in jezelf. Ga die strijd aan. Maar ook weet van... we zijn zo aan het strijden voor ons vaderland. Maar vind je moederland.
Vind je moederland. Wat mooi.
Ja.
Vind je moederland. Dit is interessant. Dus je hebt haar terug in deze tijd gezet, lijkt het.
Ja.
En, want ik wilde net aan je vragen... ook omdat ik met het voorbeeld van... is het dan des eeuws? Of was het in die tijdsgeest zo? Of... als ik nu bijvoorbeeld bij mijn events kijk, dan vraag ik op een gegeven moment, dat is best heel kwetsbaar, dat we eigenaarschap gaan nemen voor al het misbruik, door de eeuwen heen. En dat wij dan degene zijn die daar in het tipping point, het keerpunt kunnen zijn, door die eigenaarschap te pakken. En niet langer meer ons stem te verhullen enzovoort.
Ja.
En daar een heel mooi ritueel voor. En dat is zo verbindend en zo prachtig en krachtig. En dan valt me echt op hoe groot percentage nog leeft in onderdrukking.
Ja.
In welke vorm dan ook.
Ja.
Niet alleen vrouwen, wel de grote meerderheid vrouwen. Die gewoon hun stem niet kunnen laten horen meer. Of voelen dat ze dat niet kunnen.
Ja.
Bang voor de gevolgen. Bang dat ze dan worden afgezworen. Bang. Volgens mij is dat direct te leiden naar al deze ervaringen ooit.
Ja. Ja, ik denk dat we allemaal dat DNA van de brandstapel gewoon in ons lijf hebben.
Ja.
En ja, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen, maar er zijn natuurlijk ook mannen op die brandstapel terechtgekomen.
Nou ja, het verhaal van Robert met de laatste kantaar. Ja.
Zo,
holy. We hebben elkaar daar ontmoet ook. En ik was echt oprecht geraakt door die verketterij en die... dat dan een hogere macht bepaalt dat jij je vrije woord niet mag hebben. Het vrije woord wat zo dicht ligt bij het spirituele. Ja. Wat we juist zo nodig hebben, voor mijns inziens, op deze aarde.
Ja.
Wat dus gewoon echt, die mensen moesten naakt, hè, op straat. Ogen werden uitgestoken, ja, neuzen echt af, monden, lippen werden afgesneden. En als ze dan nog konden, moesten ze lopen naar andere dorpen. Om echt te laten zien, kijk eens, we nemen het, als jij zo denkt, dan verdien jij niet om bestaansrecht te hebben. Ja. Dat zit allemaal in die. Ja. Want die Qataren, die zaten all over the place.
Ja.
Nou, dat zit. Dat, hoe lang is dat geleden? Weet je wel, in relatief. Dat is bizar.
Ja.
Bizar.
Ja, dat dragen we echt allemaal met ons mee.
Ja. En is dit boek, Jeanne d'Arc, want heb je het gevoel dat zij tot jou heeft gesproken in het boek ook?
Ja. Ja.
Wauw. Ja. Het zijn echt haar woorden.
Ja, het is echt zo magisch daarin geweest. En ik moest ook echt een soort afscheid nemen uiteindelijk ook.
Snap
van haar.
Ik.
Van oké. Okay, maar door het schrijven van het boek groei je ook naar van oké, okay, het is goed zo. Weet je wel? Dus in het begin dacht ik zo van, ga nu niet weg. En daarna dacht ik van, nee. We hebben het eigenlijk allemaal als een deel van... Ja. Van haar in ons.
Nou, dat was het eerste wat ik zei, hè? Toen je vertelde over Jeanne d'Arc. Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad. Ze heeft me ook altijd enorm geboeid. Zowel op de lagere school al haar verhaal. Op de middelbare. Ik heb er essays over geschreven. Ben er ingedoken. Ik heb die documentaire gezien. Het verhaal gelezen. En de film. Dat ik dacht, deze vrouw leeft. Het lijkt of ik het ooit ook ben geweest. Of ik kan me er gewoon enorm goed mee identificeren.
Ja. Ja.
Dat is dus, denk ik, dat dat voor iedereen opgaat.
Ja. Ja.
Nacho.
Ik zal heel... Zal ik
ja, Nacho,
pak
kom
je even bij, Nacho.
Kom maar, we hebben schoot. Hoe wil je naar Luutje toe?
Ja, die...
Hey.
Hond erbij.
Ja, gezellig.
Ja, die hoort of die ruikt jouw hond. En die denkt van, hé, wacht even, het is lente. Ik moet daarheen.
Ik moet daar boven, daar ligt een lekker wijfie. We hebben het ook over al die vrouwen. Ja.
Nou, dus dat is weer verrassend.
Ja.
Die mannen die hun stem laten horen.
Ja, die mannen die laten... Nou, we gaan er goed mee om, hè. We zeggen ook gewoon, nu even niet. Maar heb jij dat zelf ook gewerkt? Want als ik dan terug ga naar jou, Christine, dan zeg je eigenlijk, ik heb ook best wel veel ingeslikt. Hè?
Ja.
Ik was wel van nature een gelukkige vrouw. Misschien ook wel ontkenning van het donker. Dat als ik nou maar gelukkig ben, dan is het donker er niet.
Ja.
Dat zal allebei een beetje meegespeeld hebben. Ook een overlevingsstrategie. En dan vervolgens heb je ook die stem niet laten horen.
Ja.
Sterker nog, je hebt je schuld in de schoenen laten schuiven op een gegeven moment zelfs.
Ja.
Dat zegt natuurlijk... Dat als we dan teruggaan naar Jeanne d'Arc, is natuurlijk een totaal andere context. Maar ook weer van opkomen voor wie je bent.
Ja.
En in de overgave en ownen. En niet verdedigen. Wel zeggen wat het met jou doet. En ja, wat ik dan wel knap vind bij Jeanne d'Arc, wat jij dan beschrijft, is dat ondanks dat ze wist dat het niet waar was, dat ze dan die vergankelijkheid zo aanvaardt, die dood.
En ja, ik ben daar altijd... Heel erg door geïntrigeerd wel van het mogen... Nee, ze heeft uiteindelijk, want voordat ze dus naar de brandstapel ging, heeft ze echt wel gehuild.
Okay.
En ook gezegd van, maar ik sterf door u, zei ze toen tegen die grootste aanklager. En toen had hij zoiets van, ja, nee, dat komt omdat jij niet hebt geluisterd als vrouw.
Ja.
Naar wat je werkelijk te doen had in deze wereld. Dat is uiteindelijk je ondergang geweest en ik heb dat gewoon blootgelegd. Dus, maar op de brandstapel zelf heeft ze ook nog de mensen op het plein toegesproken. En heeft ze gezegd van, willen jullie wonen in vrijheid? Of willen jullie blijven wonen onder het juk der onderdrukking? En dat vind ik zo knap.
Wauw.
En ik denk van dat iets is wat nog, ja, waar we gewoon mee bezig zijn. En wat nog steeds, wacht even, oh die hond. Nou, had het een goed idee om die hond mee te nemen. Het leek zo'n goed idee.
Nou, dat is helemaal gezellig. En nou, show, je hebt gewoon aandacht. Ja, gaat naar lekker liggen.
Want ook in dat kader van... Ik vind het een heel mooi verhaal. Ik heb ooit Paulo Coelho gesproken.
Ja?
En hij vertelde het verhaal. Hij is ooit geïnterviewd op televisie door een journaliste. En hij laat zich niet graag interviewen, omdat hij zeven en die journalisten over het algemeen... heb je daar niet veel aan om dat te doen. En hij was toen aan het vertellen over zijn weg naar Santiago de Compostela. En vertellen over, ja, ik liep daar rond en ik had een stok en ik moest de honden van me afslaan en zo'n verhaal. En toen zei die tv-presentatrice van, ik heb nog iemand uitgenodigd. En er kwam een man op het podium, die zei, ik ben taxichauffeur, je hebt het helemaal niet gelopen. Ik heb je al die tijd rondgereden. En die presentatrice zei, en Paolo, wat is er op jouw antwoord? En hij zei, kan jij dat nu schelen? Of het kan mij niet schelen wat jij gelooft of niet. Ik heb een boek geschreven, ik heb miljoenen mensen geïnspireerd. Je gelooft het of je gelooft het niet.
Ja, zo is het.
Het is gewoon bij jou.
Ja.
En dat vond ik zo mooi, dat hij niet zou gaan zeggen van, kijk maar, ik heb de foto's van
ja, ja, ik bewijzen.
En laten zien van, ja, maar dit is echt gebeurd. Maar van, laat het bij die ander.
Ja.
Dus dat is ook me altijd bijgebleven. Dat
nou ja, dat is natuurlijk zo in kracht op vertrouwen dat het sowieso goed is wat er ook gebeurt.
Ja.
En zo niet bezig met de mening van anderen. Dat is natuurlijk super inspirerend.
Ja.
Zelfs als dat betekent op de brandstapel.
Ja.
Toch het gezien, als we kijken terug naar dat trauma, we leggen die link. En zij is op die brandstapel gegaan. Je zou dan kunnen zeggen in vrede. Terwijl de definitie van trauma, of wat we vaak zien bij trauma, is het niet afgemaakte emotie, hè? De niet afgemaakte wond,
ja,
die dan nog doorleeft in generaties na ons. Jij zei het net heel mooi van, ja, als je wil dan sterven, alleen het lukt niet. Terug naar Jeanne d'Arc dan. Zij staat op die brandstapel, ze spreekt de mensen nog toe van, ik geef het bewustwordingsopgeven aan jullie mee en ik onderga dit. Ik onderga mijn lot, want mij is het niet hier gelukt of whatever. Toch voelen heel veel vrouwen, die kunnen zich identificeren met die pijn die zij heeft ondergaan. En ik weet dat ik zelf ook die strijdbaarheid, hè, dus als iemand aan mijn vrijheid komt, dan gebeurt er iets in mij.
Ja.
Ik weet niet of jij die ook herkent.
Zeker, ja.
Ja, en ik ga dan niet de barricades op, want dat zijn meer de activistes. Ik ga dan heel erg juist liefde verspreiden.
Ja.
Dus ik zeg dan van, nou, hoe kunnen we er anders mee omgaan om wel in die vrijheid te blijven? Ja. Dat is door die vrijheid in onszelf aan te gaan. Ik ben de verandering die het verschil maakt, dus dan mag ik eerst mezelf bevrijden. Dit is de projectie van de buitenwereld die mij nog triggert. En dan is die, ik vind het wel onrecht en ik vind er ook in eerste instantie heel veel van. Dat heb ik echt wel ook mogen leren om daar dan weer in rust te komen. En dan, ja, het maakt eigenlijk niet uit wat je ervan vindt.
Ja.
Blijf gewoon dan nu voelen wat jij nodig hebt en hoe je die vrijheid kan vasthouden in jezelf.
Ja.
Ongeacht de omstandigheden.
Ja.
He, want er waren wel mondkapjes en er was wel een vaccinatieplicht als het aan hun lag. En er was wel. En dan, dat was voor mij zo'n moment wat echt zo diep raakte.
Zo,
ja, dat ik echt voelde van, nou ja, ik mag dat toch zeker zelf wel bepalen. Realiseer ik me heel goed dat er heel veel landen zijn waar dat sowieso niet is. Hè? Wij leven natuurlijk al in een heel vrij land.
Ja.
Dat is dan ook wel de referentie.
Ja.
Heb jij het idee dat Jeanne d'Arc in vrede is gegaan?
Nee.
Nee, hè?
Nee, dat is zo gewelddadig gegaan. En ze heeft uiteindelijk ook echt zo gegild om Jezus nog. Terwijl, en ze hebben het dan ook, van normaal gesproken kregen ze ook nog heel vaak een genadeklap van de beul. Heeft ze niet gehad. Ze hadden hem zo hoog gemaakt ook dat ze echt door de vlammen is geraakt. En niet door de rook. Dus ze hebben echt bij haar dingen gedaan.
Echt pijn.
Echt pijn laten lijden. En ja, ik denk die hele laatste periode van waarin ze de hele dag werd vervloekt ook in die cel. Ze hebben gepist in haar eten. Er waren constant 3 mannen bij haar in de cel. Jij mag er niet over nadenken wat daar nog allemaal mee gebeurd is. Zij lag vast met haar benen in een houtblok. Ja, dus dat is echt zo gewelddadig.
Als je dat dan vertelt, dan meteen krijg ik helemaal buikpijn. Hè? Ja. Het idee dat je zo machteloos dan ligt en dat er gewoon over jouw lot zo. Ach, dat is zoiets wat dan. Ik kan ook heel slecht kijken naar films waarin vrouwen dan onderdrukt of misbruikt worden. Ik geloof gewoon heel erg dat dat te maken heeft met oud trauma in onze vrouwengeneratie, in ons celgeheugen.
Ja.
En toen jij dit dan aanging, en ze is dus, hè, ze heeft zich heel groot gehouden. Ze heeft echt willen laten zien, jongens, strijd hiervoor. Ze heeft zoveel pijn geleden en onderdrukt, ondergaan, geïncasseerd. Echt wel die mannelijke energie in moeten zetten om dan toch niet die kwetsbaarheid te tonen. Hè, die vrouwelijke energie. Ik voel nu heel erg dat het de beweging is om die vrouwelijke energie nu veel meer weer
zeker
in die kracht te zetten.
Ja.
Wat heeft het, want het boek, je kreeg het signaal door, schrijf mijn boek. Omdat je, terwijl je zelf in een proces terechtkwam. Ja. Je zegt, ze heeft me gered.
Ja, die bevrijding. Het is echt, ik had zo'n, ik heb altijd vrijheid willen voelen in mezelf. En ik voelde me ook niet meer vrij. Ik durfde ook weinig te delen nog. Ja, als je gewoon steeds kleiner en kleiner en kleiner maakt. Dus het is echt die bevrijding in mezelf geweest. En nu voel ik echt weer vrijheid. Terwijl dat was eigenlijk een periode van bevrijding. Dat zit echt die strijd nog in. En ja, nu echt naar die vrijheid toe gaan. Die echt weer voelen. En ook inderdaad die vrouwelijkheid, wat jij zegt. Daar ben ik ook zo van overtuigd dat we echt ook in die zachtheid mogen gaan. En als je dan kijkt naar, ook naar deze wereld, dan denk ik ook, als we dan terugkomen bij dat geluk. Ik ga er ook vanuit dat gelukkige mensen doen elkaar niet de duvel aan. Weet je wel, die willen ook dat andere mensen gelukkig zijn. En ik denk ook dat dat iets is waar we voor mogen staan. Dat we voor ons eigen geluk staan, maar ook nog steeds wel voor het geluk van anderen. Dat we kunnen soms denken van, als we kijken naar wat er in Gaza gebeurt, van oh, we kunnen zelf niet meer gelukkig zijn. Maar ik denk dan van, laten we dan strijden voor iemand die daar leeft. Weet je, dat we dan iets in actie komen daarin. Ja. In plaats van in ach en wee onze eigen energie helemaal naar beneden halen. In plaats van, van ik blijf die strijdbaarheid voelen om iemand daar te kunnen redden. Ja. En dat, ik denk, daar word ik dan wel heel blij van.
Ja, om te gaan zeker. Doen. En dan, het is natuurlijk ook, het is zo bijzonder als je kijkt naar onze sympathicus en parasympathicus en wat trauma allemaal doet. Dat ieder heeft natuurlijk zijn eigen overlevingsmechanisme. De een die freest, de ander die fawns, die zich gaat pleasen, de ander die fight. En het is allemaal dan vanuit een overlevingsstrategie. Ja. Als je eenmaal in die freeze zit, als het geweld zo intens is of zo heftig is, dan kom je ook door, weet je, dan kom je gewoon niet in actie.
Ja.
Want je bent letterlijk aan de grond genageld. Ja. Dat zien ze natuurlijk ook bij incidenten die heftig zijn. Die zeggen, ja, er stonden mensen, waarom hebben die niet even ingegrepen? Omdat het zo heftig is dat mensen gewoon compleet uitgaan, zeg maar, in een freeze schieten. En ik voel heel erg dat als dat nu bij je gebeurt, dus er is zoveel donker wat nu op de aarde, ik denk dat er altijd donker is geweest hoor, als ik al dit soort verhalen lees van Jeanne d'Arc of de Qatar. Of nou, het is zoveel donker ook, er is yin yang, dat het in ieder geval de bedoeling heeft, en daar is Viktor Frankl bij mij een heel grote inspirator in geweest. Die heeft natuurlijk vastgezeten in Dachau, in Auschwitz. Die heeft zijn vrouw verloren, zijn kind verloren. Die zag al die mensen in die meest erbarmelijke omstandigheden. En die was oprecht geboeid met wat maakt nou dat de een wel overleeft en de ander niet. Ja. En hij ontdekte dat op het moment dat jij nog in jezelf het licht, de zingeving aanhield. Dus je gaf het leven zin, ongeacht het donker.
Ja.
Dat het licht dan ook blijft stralen.
Ja.
En energetische geneeskunde heeft natuurlijk aangetoond, hè, de energetische wetenschap, dat alles een frequentie heeft.
Ja.
En op het moment dat jij dus boven die donkere frequentie uitkomt, dat licht altijd sterker is dan het donker. Dus als jij daarin jezelf houdt, en daar ben je zelf verantwoordelijk voor, dat je dan ook makkelijker het donker oplost.
Ja.
En dat begint met, wat zegt het donker, hoe ik ermee omga over mij?
Ja.
Hoe ga ik met mijn eigen donker om?
Ja.
Freeze ik ook als het over mijn eigen pijn gaat?
Ja.
Ga ik ook pleasen en excuses bedenken als het over mijn eigen donker gaat?
Ja.
En als we dat eerst met licht beschijnen in liefde, en dan dat donker loslaten, omdat we zien dat alles oké is en dat je echt goed bent zoals je bent. En dat je echt bestaansrecht hebt. En dat het leven bestaat uit vallen en opstaan en groei. Dan kan het niet anders, dat wat jij ook net zei, dat het zich verspreidt.
Ja.
Je hoeft eigenlijk maar voor één iemand echt te zorgen.
Ja.
En dat ben jezelf.
Ja.
En als je dat oprecht de tijd geeft om te ontluiken, dan hebben ze ook aangetoond dat als je dan hoog in die frequentie zit, zeg maar op de emotieladder van Hawkins, zo boven 700, dan beïnvloed jij alleen al door te zijn. Hoef jij niet, geen actie, niks te ondernemen. 700.000 mensen met die frequentie.
Wow.
Dat is toch geweldig?
Prachtig. Oh, ja. Wat mooi.
Dus als je thuis zegt, ja, ik wil wel wat doen, maar ik kan niet iets. Want ik wil zo graag die mensen. Mijn advies zou zijn, ga even terug naar binnen.
Ja.
Wat zegt het donker over jou? Hoe ga jij met jou doen? Want daar begint het.
Ja.
Het is bijna een cliché, maar the man in the mirror. Hè?
Ja.
Begin bij jezelf.
Ja.
Als ik geen donker meer heb waar ik bang voor ben. Want angst is natuurlijk de grootste valkuil om ons heen.
Ja.
En met dit soort rare technieken zoals de brandstapel, het wegsnijden, de verkrachtingen. Ik ga wel 3 keer nadenken voordat ik mijn bek open trek.
Ja.
Want dadelijk heb ik dat ook.
Ja.
Dus we doen niks.
Ja.
Nou, stop dan even met je bek open trekken. Begin eerst even met, wat heb ik allemaal meegemaakt?
Ja.
Wat mag eerst nog even in het licht komen, toch?
Ja.
Voel je dat
ja,
ook zo?
Ja, zeker. Zo, ja, je zegt het prachtig, maar ja, dat voel ik zo sterk inderdaad.
Ja. En heb jij door het schrijven van zo'n dark verhaal dus ook je eigen stukken aan kunnen raken, vermoed ik? Want er waren zoveel overlappingen.
Ja.
En waar merkte je het verschil? Was het toen het boek klaar was of begon het...
Nee, het was echt wel tijdens het schrijven dat ik zo ging bewegen naar van... Oh, oké. Okay. Inderdaad gewoon naar je eigen schaduwkant te kijken.
Ja.
En dan zo'n briefje op de spiegel ook. Ik weet nu niet eens precies wat het was, maar ik weet... echt juist mijn schaduwkant opgeschreven.
Oh, ja, echt waar. En dat op de spiegel geplakt.
Ja, en dan gewoon omdat ik dacht van, ik wil dat allemaal erkennen. En dat mijn dochter toen van... Ja, mama, dan mag je echt niet zeggen op jezelf. En ik ging ze dan weghalen. Dat werd heel schattig. Maar ik dacht van ja, die andere kant ken ik wel. Maar het donker kunnen accepteren in mezelf.
En daar kunnen kijken.
Daarna kunnen kijken. Oh ja, ik weet het wel. Toen zo in het donkerst in de echtscheiding. Toen noemde mijn ex mij een levensvernietiger.
Wauw.
En dat vond ik zo'n heftig woord. Dus dat was echt mijn grootste traumawoord. En toen was ik op een cursus. En toen zeiden ze van, ja, weet je wel. Van je moet alles kunnen accepteren. En ook je grootste schaduw. En toen zei ik van, ja, ik kan er echt niks leuks over bedenken, hoor. Dat is gewoon erger dan dit. Wordt het niet. En toen zei zij van, ja, maar ik denk dat we allemaal levensvernietigers zijn. Want we hebben allemaal wel eens een vliegdood geslagen. En we hebben allemaal wel eens iemand de duvel aangedaan.
Nou.
En toen dacht ik wel van, ja. Weet je, ik had het zo groot gemaakt.
Ja.
Van, dit is het allerergste van wat je kunt zeggen. En dus ik had op de spiegel van, ik ben een levensvernietiger. En dat is niet erg, want ik ben veel meer dan dat. Dat had ik erop gepakt.
Nou ja, ik ben ook een levensvernietiger. Hè?
Ja.
Ik ben een levensbouwer en ik ben ook een levensvernietiger.
Ja.
Want ja, er zijn ook dingen die je niet nog...
Ja.
Oh,
ja.
Goed.
Ja, dus daar is zoveel toen in geshift van...
Ja.
Oké, van hé, maar ik kan die ook erkennen. Dus een van de hoofdstukken is ook, ik ben een levensvernietiger.
Oh, wauw.
Om ook dat gewoon
te erkennen
in jezelf. En ik denk ook van, ik ben daardoor ook wel door alles... Omdat ik zie hoe alles verbonden is. Echt ook gaan kijken naar hoe gaan we met dieren om, met de bio-industrie. Gewoon al die dingen van, ja, weet je, van... Als je een Albert vlees wil eten, dan kies dan op een goede manier, weet je wel. In plaats van echt te meedoen aan die vernietiging.
Aan die massa,
en dan zijn natuurlijk ook inderdaad mannen die in een concentratiekamp hebben gezeten. Die zeggen van, ja, kijk naar wat we nu doen met dieren. We doen daarmee nu hetzelfde als... Ja, er zitten gewoon, weet ik, zoals 7 miljard dieren in Treblinka op dit moment.
Ja.
Dat gevoel. En ik heb iets van, dat is niet nodig. En als je ervan uitgaat van zowel hemel als aarde als de mens, dat we allemaal alles hetzelfde
alles is.
Dat
één.
Ja, alles één is.
Zo verbonden.
Ja, dus laten we gewoon van, als je het dan al niet voor jezelf doet, of niet voor een ander doet, doe het dan inderdaad. Want je zegt, begin dan bij jezelf.
Ja, ik kan niet anders. Want als ik nog in pijn zit, kan ik niet. Ik kan niet geven wat ik zelf niet ontvangen heb.
Ja.
Dus als ik niet eerst bij mezelf begin, dan ontmoet ik mezelf in mijn trauma. En zolang ik dat nog blijf bedekken en zolang ik blijf ontkennen, blijf ik lelijk naar de ander. Blijf ik dat projecteren op die ander, omdat ik het zelf niet erken.
Ja.
Dus ga ik schuld geven, dus ga ik de ander pijn doen, dus ga ik, want dan hoef ik het niet te voelen.
Ja.
Dus het feit dat we nog zo lelijk doen tegen elkaar is allemaal pijn.
Ja.
Oude pijn die nog steeds niet opgelost is. Waar enorme ego's, zo zie ik het, er overheen gegooid zijn. om zichzelf te beschermen. Ja. En dan toegeven dat je misschien het anders had kunnen doen. Dan erken je dus dat je kwetsbaar bent. Ja. En dan ben je je hele identiteit kwijt. Ja. Of het nou over Poetin gaat of over Rutte. Of over, dan heb je waar jij je mee hebt geïdentificeerd.
Ja.
Is dan weg. En wie ben ik als mijn identiteit loslaat?
Ja.
Dat is waar we allemaal massaal mee aan de slag mogen.
Ja.
Als ik helemaal geen huis meer heb. Geen spullen meer. Geen partner meer. Geen niks meer. Wie ben ik dan nog?
Ja. Ja.
En kan ik dan nog oprecht gelukkig zijn met mezelf?
Ja.
Nou, als we daar zijn, dan zitten we in de complete aanvaarding van de vergankelijkheid. Dan zijn we oké met overgave. Dan is alles verlicht. Want ja, het doet er allemaal niet meer toe.
Ja. Ja.
Ik heb ooit iemand geïnterviewd. Ik zit even tegen wie dat was. En die was dakloos geworden. En die zei letterlijk, ik ben... Nee, en later kon hij dat weer omdraaien. Dus nee, ik blijf dakloos. Want daar ben ik, daar is alles wat ik nodig heb. Ik heb geen spullen nodig. Ik heb geen... ik weet niet meer. Ik moet even de zetten terug. Maar die leefde ook dan, die reisde. En die zei ook van ja, als ik dan... er is altijd wel iemand die er wat eten over heeft. Of ik haal wat uit de natuur. Of geweldig.
Zonder, ja.
Ja, dus het was helemaal niet nodig. Alleen die koos er heel bewust voor.
Ja. Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is wel de ultieme. Dan heb je echt alles losgelaten waar we ons nog mee identificeren.
Ja.
Ik denk dat de next level challenge is.
Ja, dat heb ik nog wel even te gaan.
Ja, ja, ik denk dat we met z'n allen daar in elkaar onszelf al diep in ogen aan mogen kijken. Dat vind ik trouwens ook een intense oefening. Ik weet niet of jij die herkent. Als je jezelf aankijkt in de spiegel. En je kijkt niet zoals je altijd kijkt. Maar je kijkt een laagje dieper. Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, ja.
Dus je gaat door die eerste opslag heen.
Ja.
Door dat masker heen. Wat gebeurt er dan bij jou?
Nou, gewoon heel erg. Als ik heel erg in mijn ogen ga kijken.
Ja?
Dan kan ik ook wel ontroerd zijn van. Oh, wat mooi. Of dat je dan letterlijk bij jezelf naar binnen kan kijken en heel erg compassie kunt voelen.
Ja.
En als je dan die compassie ingaat, ja, nog steeds verder, dan kom je eigenlijk voor mij altijd toch uit bij dat licht. Dat licht in die ogen, juist in dat donker van je ogen, ja, zit uiteindelijk dat licht.
Ja, ja, dat heb je ook ervaren met, ja, die oefening. Ik weet, ja, dat ik hem voor het allereerst deed. Ik denk dat ik een jaar of 20 was. En ik keek eigenlijk in mijn ogen omdat ik had geleerd over iriscopie. En dat je in je ogen alles kon zien wat je had meegemaakt in je iris. En dat was ik gewoon oprecht benieuwd naar. Dus ik stond zo voor die spiegel. En ik keek dus even alle lijntjes te kijken. Op een gegeven moment keek ik dus dieper en langer. En toen werd ik me toch een potje bang. Want ik ging in een heel... het leek alsof ik niet meer in control was. Hè. Het werd een soort wazig en het werd een soort vaag. En ik dacht alleen maar... What the fuck? Alsof ik mezelf niet meer herkende. Dat is helemaal nog geen controlstand natuurlijk. En ik heb dus meteen mijn ogen geknipperd. En nou, daar gaan we niet heen. Dat was nog mijn reis naar het donker. Want ik wilde daar echt niet aan.
Ja.
En toen heb ik dat een tijd later... Want ik heb inmiddels natuurlijk heel veel ben ik aangegaan. En toen heb ik hem een tijd later nog eens gedaan. En toen mocht ik dezelfde ervaring hebben als jij. Dat ik dus... Ik wilde het donker gewoon niet aankijken.
Ja.
Ik zat compleet in ontkenning.
Ja.
Want dan faalde ik. Ja. Of dan was ik niet goed genoeg. Of dan was ik niet sterk genoeg. Of niet whatever.
Ja.
En dat is zo mooi om te ontdekken. Dat als je dan juist doorkijkt. Want ik, ja, ben gestopt. Want ik schrok van dat donker.
Ja.
Ik kon niet mee omgaan.
Ja.
Als je daar doorheen kan. Dan komt dat licht onherroepelijk, ja, naar af. Ja. En je bent weer een laagje dieper gegaan.
Ja.
Je bent eerlijk geweest naar jezelf.
Ja.
Je hebt dit boek afgeschreven. Je ontdekt het bij jezelf. Hé, hey, ik mag laagjes aangaan. De kleine teetjes.
Ja.
Je bent gek als je het niet hebt. Prachtig, echt prachtig. Iedereen heeft dus te maken met trauma.
Ja.
Iedereen.
Ja.
We hebben het net ook al gezien. Voorouderlijk. Dit leven. Als jij nu heelt... Helen we voor heel veel generaties voor ons,
ja,
en na ons. Hoe heb je dat gemerkt in je omgeving? Je dochter?
Heel erg naar mijn broer toe. Mijn broer heeft neurosarcoïdose, heeft ontstekingen in zijn hersenen.
Oh.
En dus die was eerst iemand die reisde de wereld over, nautisch directeur, de mooiste vriendinnen, nou, zo'n leven. En toen is hij ziek geworden. En eerst dachten mensen van, oh, je gaat heel snel overlijden. Dus in het ziekenhuis al heel veel mensen. En toen vond ze hem toch een beetje vreemd worden. Want de ene keer ging hij alleen maar Franse liedjes zingen. Dan kon hij niet meer lopen. Nou, het is een heel grillig verloop.
Ja,
en ik dacht van, en onze ouders zijn overleden. En hij is eigenlijk iemand van een tweeling. Hij was overleden bij de geboorte. Oeh. Dus hij heeft iets van, oh, mijn zus is mijn redding.
Zij moet
redding.
Die verwachting voldoen.
En iedereen ging weg. Want ja, dus ik bleef uiteindelijk ook echt alleen over om voor hem te zorgen. En ja, ik heb dag en nacht stond hij klaar. Want ik dacht, ja, ik moet wel de pijn verzachten. En toen heb ik dit proces gedaan. En in plaats van dat hij constant mij belde. Hij belde minder. Hij kwam steeds meer op zichzelf te staan. Hij zit nu in het begeleid wonen, want dat wilde hij allemaal niet. Want hij heeft zoiets, ja, ik ben niet ziek. En nu is hij dus echt in een soort stroomversnelling gegaan. En zijn wij echt weer op een broer-zus relatie
gelijkwaardig
gekomen. Ja,
hij heeft zijn ballast teruggekregen. Ja. En dat mag hij echt zelf aangaan.
Ja.
Dat zien we vaak, hè, dat het zo verweven raakt.
Ja.
En jij geeft, behalve dat je zelf prachtige boeken schrijft, ook coaching in schrijven.
Ja, zo'n paar mensen per jaar. Ik vind het zoiets moois om echt je verhaal te kunnen vertellen. En heb ik daarvoor heel veel dingen gedaan. Ik heb ook nog online dus een training. Maar vooral zo'n paar mensen echt kunnen begeleiden en volledig de diepte ingaan. En je gaat met elkaar een reis aan die echt intens is.
Ja.
Ja, dat vind ik wel heel erg fijn om te doen. Ja,
ja, en daarnaast geef je ook schrijversweken.
Of? Ja, die heb ik vooral gedaan. En nu ik ga nu een Joan of Arc week doen. Dus we gaan schrijven, maar dan op al die plekken van haar.
Oh, wauw.
En dus dat is nu het volgende wat gaat gebeuren. En ik heb bijvoorbeeld ook dat we zijn gaan schrijven in Parijs of gaan schrijven in Londen.
Oh,
dus
wat geweldig.
Heel erg dat.
Want het maakt echt uit, hè, de plek.
Zeker.
Qua energie.
En ik denk dat de energie, maar ook van gebruikte wereld. Heel veel schrijvers die gaan zitten en dan moet het gaan gebeuren. Dan zitten ze achter hun bureau van, ja, het gebeurt niet. Denk ik, ga de wereld
in. Daar gebeurt het.
Daar gebeurt het. Voel de zintuigen. Ja. Voel de wind door je haren gaan. Weet je?
Ja.
Dat vind ik zo fijn.
Ja, maar dat doe je echt knap. En dat zei ik ook in het boek van Schuld. Want daar heb je echt mooi op gecoacht. Dat is echt een ontstaansproces geweest. Van jaren, dat boek. En je hebt ook, wat ik zei. Hè, dat heeft Petra ook fantastisch opgepakt. Is, ik word zo in het boek getrokken. Doordat je zo die zintuigen gebruikt en aanzet.
Ja.
Je bent dan in die kamer. Je bent daar met. Je ziet die vader. Je ruikt bijna de omgeving.
Ja.
Het is echt zo knap hoe jij dat dan betrekt. Heb jij hiervoor zelf. Je hebt journalistiek gedaan.
Ja.
Maar die kunst van het schrijven. Is dat iets wat je altijd hebt gekund?
Ja, als kleinkind hoopte ik heel erg al van schrijfster. Dat was heel erg mijn droom. En toen zeiden ze op school van, ja, maar ik kan beter journalistiek gaan doen. Toen dacht ik van, oh ja, misschien is dat wel waar. Dus toen dacht ik journalistiek.
Oh.
En toen ben ik heel veel dus in de journalistiek gedaan. En toen zei een van die uitgevers die ik dan ontmoette, omdat ik heel veel schrijvers ook interviewde, zou ik niet zelf een boek gaan schrijven?
Ah.
En toen ben ik Wie ben ik gaan schrijven. Omdat ik natuurlijk heel van al die andere levens had gekeken. En toen vroeg hij aan mij, maar wie ben jij dan eigenlijk?
Goeie.
En dacht ik van, oké. Okay. Dus toen schreef ik Wie ben ik? En dat werd toen echt heel erg. Ja, dat werd toen echt een succes. En ik ging Wie ben ik dagen geven. En dat was toen in eerste instantie met Libelle en Margriet. En er waren dan echt zo de Libelle en Margriet vrouwen van 20 jaar geleden of zo.
Geweldig.
Die echt de eerste stappen gingen doen ook op het gebied van spiritualiteit. En dan werd ik gebeld door die mannen van, ja, het is toch geen secte waar jij ze mee intrekt. Dus het was echt helemaal, maar heel erg, ja, de zoektocht naar wie ben ik. Dat vind ik toch steeds echt heel interessant.
Dat is de levensvraag volgens mij.
Ja.
En wie ben jij, Christine?
Nou, ik ben steeds minder. Dus heel veel dingen zijn er afgevallen.
Mooi.
Van wat het allemaal niet hoeft te zijn. En ik ben zeker nog niet op het punt dat ik zeg van, goh, ik heb helemaal niks meer nodig. Maar wel echt wel voelen van dat onze essentie eigenlijk gewoon energie is.
Ja.
En ik denk echt, voor mij gewoon ook een soort heilige energie die er is. Dus je hebt hoge energie, maar ook heilige energie. En ik denk dat we dat zijn. En dat we gewoon hier een soort een reis van vibratie mogen maken met elkaar.
Wat een leuk woord. Dat is ook een leuke titel van een boek. De reis van vibratie.
Ja.
toch? Ik word gelijk geïnspireerd.
Ik heb er ooit wat over nagedacht. En toen dacht ik van, gaat iedereen misschien weer andere... Dat is erbij hebben.
Ja. Nou, dat maakt toch niet uit. Dat is juist leuk.
Dus ik ben nu weer aan het schrijven. Maar dat was een van de titels die ik ooit had opgeschreven.
Echt waar? Was het ook echt een titel? Ja. Oh, wat grappig.
Omdat ik inderdaad... Ik dacht van, uiteindelijk, dat is hem ook gewoon.
Ja, dat is het. Ja. De reis van vibratie. Ja, wat je er ook bij voelt, het is zo.
Ja.
Ik heb nog een leuke categorie, dat heet veelzijdig. Die wil ik bij jou toch wel even doen. En dat gaat dus over, ik geef je even keuzestress.
Oh, heel
dus
goed.
Je moet even kiezen dan. En later kun je natuurlijk nog wel... Hè?
Ja.
Oké, God of het goddelijke?
God.
Vrouwelijk of mannelijk?
Vrouwelijk.
Aards of multidimensionaal?
Multidimensionaal.
Spiritueel of down to earth?
Spiritueel.
Gelukkig of gezond?
Oeh.
Ja.
Gelukkig.
Toch die geluk, hè? Dat zit er zo diep in. Zelfrealisatie of zelfliefde?
Zelfliefde.
Doen of zijn?
Zijn.
3D of 5D?
5.
Mindset of energie?
Energie.
Ja. Zweethut of ijsbad?
Oeh, ijsbad.
Ijsbad. Zelfbewustzijn of ego?
Zelfbewustzijn.
Ik
denk iedereen gaat dat zeggen dat natuurlijk, maar ik ben niet per se tegen ego.
Nee, dat is het. Dus het is allebei oké en nodig. Geloof of zien?
Weten.
Ja. Weten. Mooi. Therapie of zelfredzaam?
Nee, ik denk dat je therapie nodig hebt om zelfredzaam te zijn.
Zolang het systeem nog is zoals het is, hebben we nog de therapie nodig. Ik denk als we vanaf scratch aan geboren worden met hoe ga je met emoties om en hoe blijf je in balans, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. We hebben nog een hoop op te ruimen. Hè?
Zeker.
Puur natuur of natuurlijk?
Natuurlijk.
Regulier of complementair?
Complementair.
Volg je dromen of succes is een keuze?
Volg je dromen.
Links of rechts?
Oeh. Ja, dan links.
En toeval of manifestatie?
Manifestatie.
Ja of nee?
Ja.
Die was heel luid en clear. Is nog iets waar je op terug wil komen?
Van deze?
Ja.
Nou, ik vind gelukkig en gezond vind ik een spannende.
Ja.
Maar ik geloof heel erg in het geluk. En ik denk ook dat het, dat daarin... In geluk is voor mij ook heel erg een gezonde ziel en een gezond lichaam.
Mm.
Dat daarin valt. Dus
het is zeg maar het resultaat van een gezonde ziel en een gezond lichaam dat uitzicht in geluk.
Ja. Ja. Ja, ik denk van dat echt puur compleet geluk, dat je dan echt een gezonde ziel en een gezond lichaam, dat die twee
dat
dan samen gaan.
Ja. Ja, het is toch ook een Boeddha die zegt van... Hè, geluk is niet iets wat je nastreeft. Geluk zit in jou. Het is wat je doet waardoor je het bedekt of zo. Hè. Dus het is... Als jij goed voor jezelf zorgt... Dan ontluikt het zich.
Ja.
En een depressie, het woord zegt het al... Onderdrukt letterlijk dat wat je niet gelukkig maakt.
Ja.
Dus ja, mooi. En even had ik zelf links of rechts, daar bleef je even hangen.
Ja.
Omdat je allerlei associaties had, denk ik. Ik kan het op allerlei manieren interpreteren, links of rechts. Uiteindelijk kwam je uit bij links.
Ja, omdat... dat vind ik altijd een moeilijk pad. Sowieso politiek gezien vind ik dat een ingewikkelde, links of rechts. Ik vind te links en te rechts allebei niet goed.
Nee.
Maar... Ik zou inderdaad veel liever het middenpad daarin lopen.
Ja. Ja.
Maar als ik dan moet kiezen, dan denk ik van dat ik dan eerder links ben door de gedachten die ik heb over hoe we een betere wereld kunnen maken dan rechts.
En links staat ook voor de vrouwelijke kant, hè?
Ah.
Dat is ook leuk. Dat is dan niet helemaal toevallig dat je die kiest.
Ah ja.
Ja. En als jij nu kijkt waar je nu staat en waar je allemaal doorheen bent gegaan en de prachtige boeken die daar een uiting van zijn. Stel dat je nu bij mij zou komen en ik zou jou ergens op mogen resetten. Want mijn methode is natuurlijk gericht om dat zelfregel, dat trauma te resetten. Is dan op dit moment iets in je leven waarvan je zegt, ja, daar zou ik nog wel in willen resetten of los willen laten of bevrijden?
Dan zou ik toch nog dat ingepakken schuldgevoel, daar zou ik dan toch nog wel eventjes naar willen gaan kijken.
Ja? Ja. En ja. Dat schuldgevoel naar jezelf, naar de ander, in het algemeen?
Ik denk dat ik, als er nog iets is, dan kan ik me toch eerder naar te veel naar schuldgevoel gaan. Nog steeds zo van, mijn broer toe bijvoorbeeld heb ik het al heel erg losgelaten, ja. Maar dat vind ik dan nog wel moeilijk. Naar mijn dochter toe van, we zijn toch gescheiden. Oh, voor haar had ik het ook anders gewild. En daar kan ik nog wel, ik heb zo'n beeld van haar dat zij zo staat op zo'n station in de regen. En dan kwam ze naar mij toe, weet je, dat is echt nog wel zo'n dolk in mijn hart, ja.
En,
ja.
En wat zegt dat over jou dat je je dan schuldig voelt? Wat geloof je dan over jezelf?
Misschien had ik het toch anders kunnen doen. Had ik toch andere keuzes kunnen maken.
Dat is de oplossing. Maar wat geloof je over jezelf?
Je doet het niet goed genoeg.
Ik doe het niet goed genoeg?
Ja.
En als jij het niet goed genoeg doet dan?
Ja, dan hebben andere mensen pijn.
Oh, Dus ja. als ik het niet goed doe, dan doe ik andere mensen pijn.
Ja.
En als je andere mensen pijn doet, dan...
Ja, dan... Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg. Je kunt niet andere mensen pijn doen.
Ja, dus daar zit hij. Ja. Daar zit hij, ja. Waar hij helemaal op slot gaat.
Ja. Ja.
Je, zeg je ook, hè? Dus in het algemeen vind je dat, kan geen andere mensen pijn doen.
Nee.
Want als je andere mensen pijn doet, dan...
Ben je geen goed mens?
Oh, heeft er een oordeel op?
Ja.
En als je geen goed mens bent, wat dan? Laten we dan nog even de laagje dieper gaan. Wat dan?
Als je geen goed mens bent, dan... Ja, dan moet je daar heel schuldig over voelen. En, kijk, ik kan al echt wel geloven van... Goh, we zijn hier allemaal spirits en het is allemaal goed. En ook, dat vind ik ook al mooi dat Robert, die zei ook ergens van... alle ouders, hoe zegt hij dat nu? Van, ze zijn fout. Hij zegt het een beetje anders. Maar, en dat moeten we gewoon accepteren.
Blame it on the parents.
Ja.
En dat is ook gewoon wat het is. Want ze wisten niet beter. Ja. Dus don't blame them. Maar aan de ene kant is ook gewoon oorzakelijk waar de pijn is begonnen. Zeg maar.
En toch kan ik dan inderdaad, van als ik dan kijk naar mijn dochter, van oh, wil ik het allemaal heel erg goed hebben gedaan.
Ja, dus dat is wel mooi. Wat als jij het niet goed doet? Wat dan? Wat zegt dat dan over jou?
Nou, doen andere mensen verdriet. En als je dan denkt van, goh ja, maar mijn hele punt was, ik wil andere mensen gelukkig maken. Als ik zelf gelukkig zijn, maar ik kan andere mensen gelukkig maken. Oh, dan heb ik dat om zeep geholpen.
Dus het lijkt erop dat als jij de pijn van de mensen weg kan houden, dan wordt het leven leuk.
Ja.
Terwijl, hoe kan iemand leren? En hoe kan iemand leren omgaan met pijn?
Ja, door zelf pijn te ervaren.
Toch?
Ja.
Dus je ontneemt ze eigenlijk, gek genoeg, een mooie levenservaring die ze sterker maakt en zelfstandiger en veel meer zelfredzaam en veerkrachtiger.
Ja.
Had je hem al zo bekeken?
Nee, ik vind hem echt heel... Ik kan bijna... Wat mooi, ja. Ja. Ja.
En als je doel is dan dat het voor andere mensen zo fijn is, dan zou het eigenlijk betekenen dat je daarmee juist het in stand houdt en faciliteert dat ze zich niet kunnen ontvouwen en gelukkig kunnen voelen, want... Jij bent altijd nodig om de pijn weg te halen.
Ja.
Nou, dat is een burden die wil je en niet bij je dragen. Want mijn god, ben je bezig met alles behalve jezelf. En je hebt al genoeg aan jezelf.
Ja.
En de ander ontneem je letterlijk de kracht om ook bij zichzelf, op zichzelf echt op eigen benen te staan.
Ja.
Dus het harmoniemodel is korte termijn fijn. Op de lange termijn is het natuurlijk pijn.
Ja. Ja.
Want als jij maar blijft faciliteren... In liefde vanuit het idee, maar anders ben ik een slecht mens. Is de vraag of je niet uiteindelijk veel slechter was dan op die korte termijn.
Ja, en het is wel heel mooi wat je ook zegt over die zelfstandigheid. Want Die vind ik zo belangrijk om ook op dan mijn dochters die mee te geven, inderdaad. Ja. En het is zo'n zelfstandig kind. Dan denk ik van, oh, dat heb ik toch wel goed
gedaan. Heb je het goed gedaan. En ik denk dat het ook hier gaat over, je hebt zelfstandigheid en je hebt zelfredzaamheid. Ja. Dus hoe gaat iemand om met tegenslag?
Ja.
Hoe blijft iemand in zijn eigen waarde?
Ja.
Want eigen waarde is iets wat we al meekrijgen voor de bevalling, zeg maar. En zelfverzekerdheid ontwikkelen we. Dat zit in vaardigheden en bevestiging dat je iets goed kan.
Ja.
En eigen waarde, dat is als het dan misgaat, als je die niet hebt opgebouwd of meegekregen en het bevestigd, dan zie je als het misgaat dat je compleet in elkaar stort. Want wie ben ik zonder dat waar ik me aan had geïnteresseerd, waar ik goed in was? Als je eigen waarde hebt, dan kan de pleuris uitbreken. Maar dan zeg je, oh, ik vind het wel wat anders of het lukt me wel weer.
Ja.
Dus dat is altijd heel mooi om het is misschien wel belangrijker dan zelfstandigheid. Het is allebei essentieel. En dat ontwikkelen kinderen en jonge mensen zich ook echt door die eigen waarde te ontdekken.
Ja.
Dus wat als buiten de pleuris uitbreekt, blijf ik dan nog staan? Kan ik dan dicht bij mezelf blijven?
Ja.
Dus het is heel mooi, je hebt het natuurlijk sowieso goed gedaan. Weet je, je bent natuurlijk die fantastische moeder. En het is leuk nu even om, nu hem toch tegen het licht te houden, hè? Even bij de dokter Phil zitten, om ook te zien, tegen het licht te houden, want het is ook een belemmerende gedachte als je altijd maar de wereld wil redden.
Ja.
Ken je de drama driehoek?
Ja.
Nou,
ja.
Need I say more.
Ja.
Hè? Redders, creëren, slachtoffers en aanklagers.
Ja. Ja.
Dus het is heel mooi om daar, als we dan aan de slag zouden gaan, dan zouden we het laatste stukje reddersyndroom, hè? Dat zouden we dan even verlossen. Toch?
Maar ik blijf nog even zitten straks.
Ja, precies. Dat gaan we niet doen in de podcast. Maar hij is wel super mooi. Lieve Christine, wat ben jij een prachtig mens. En wat een heerlijke ziel en energie heb je. En wat een heerlijk gesprek is dit.
Ja, echt.
Echt. Zou jij nog iets, je hebt al zoveel meegeven, mee willen of kunnen geven aan de kijker of luisteraar in die camera? Die zegt, nou, als ik dan toch hier ben.
Als ik hier toch hier ben, dan wil ik jou bedanken dat je veel naar hebt leren kennen. Omdat ik haar zo ongelooflijk mooi vind. En we elkaar daarin vinden. En ik vind die verbondenheid heel erg mooi. En dat we verbonden zijn door deze prachtige ziel. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.
Jeetje. Nou, dat raakt me recht in mijn hart. Dankjewel, lieverd. Ook voor deze verbinding. We hebben meteen gevoeld toen we elkaar zagen.
Ja.
En dan klopt het, hè?
Ja.
Dus dankjewel voor al je moois wat je verspreidt. Ik kan niet wachten op je volgende boek. En ik wil jou, lieve kijker en luisteraar, weer bedanken. Ik hoop dat je net zo geïnspireerd en geraakt bent. En je weet het, je kunt meer dan je denkt en je bent zelfhelende kracht.